Goedemorgen, broeders en zusters. Wij willen vanmorgen beginnen met het lezen van een gedeelte uit Johannes 14. Ja, het is morgen pas Pinksteren, dus we gaan nog niet naar Handelingen 2. Dus we gaan naar Johannes 14. Vanaf vers 15 lees ik het. Daar staat: indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt er niet ontroerd en zijt niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Tot zover. En dit is dan een vrij uitgebreide profetie van de Heer Jezus over de komst van de trooster. Ik zeg het eigenlijk niet goed, het gaat om de komst van de andere trooster. En in feite is dat dus de aankondiging van de komst van de Heilige Geest. Ik weet nooit zo goed welke woorden ik nou weer eens zal gebruiken in dit verband. Omdat er over het algemeen zoveel verwarring bestaat over de Heilige Geest. En over begrippen die daarmee samenhangen. Begrippen als komen, vallen op of komen over, vervullen met of vol zijn met, dopen met, in of door of tot. Want er worden een heleboel voorzetsels dan in dat verband ineens genoemd. En ik heb daarom wat moeilijk altijd om over deze dingen te spreken. Want er is zoveel verwarring. Men begrijpt zo slecht waar het over gaat. En de bedoeling van deze dag is dan toch om niet het onderwerp ten volle te bespreken. Maar dan toch in ieder geval de hoofdlijnen hieruit op te vatten. Want die hoofdlijnen in verband met de leer over de Heilige Geest, die hoofdlijnen zijn werkelijk eenvoudig. Dat het moeilijk is in de praktijk vaak, dat komt omdat wij het zoals gebruikelijk weer eens moeilijk gemaakt hebben. Want daar heeft de mens de aanleg voor, om de dingen moeilijker te maken dan ze zijn. Maar nou, je kunt er anders veel doorheen praten. Dat is toch niet altijd even makkelijk. Voor mij niet en voor de mensen ook niet, hoor Henk. Dus hoe dan ook, de dingen rond de Heilige Geest zijn op zich niet zo geweldig moeilijk te begrijpen. Ik wil eerst wat zeggen naar aanleiding van dit schriftgedeelte. Zomaar ter introductie van het onderwerp. Dat is namelijk dat hier in Johannes 14, vanaf vers 15, een pericoop gevonden wordt in de schrift waarboven staat belofte van de Heilige Geest. En dat is natuurlijk waar, maar ik had eigenlijk het hele hoofdstuk moeten lezen. Namelijk te beginnen bij vers 1 van dit hoofdstuk. Dat is een heel bekend schriftgedeelte waar staat: uw hart wordt niet ontroerd, gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. En dan komen we in dat schriftgedeelte wat we enige maanden geleden hier ook hebben aangehaald, want toen bleek niemand te weten waar het over ging. En dan is het Filippus die er maar eens naar vraagt van hoe het eigenlijk zit. En dan blijkt dat de Heer hier aankondigt, staat er niet boven, waarom snap ik ook niet, maar wat de Heer hier aankondigt is zijn hemelvaart. We vinden hier in hoofdstuk 14 van het Johannesevangelie eerst de aankondiging van de hemelvaart van de Heer Jezus en daarna de aankondiging van de uitstorting van de Heilige Geest. En die twee dingen die staan met elkaar in verband. Ja, er zit 10 dagen tussen, zeggen wij dan, hè? Ja, we vieren hemelvaartsdag 40 dagen na Pasen en 10 dagen later, na 50 dagen dus, vieren we dan het wekenfeest, ofwel het Pinksterfeest. Maar er zit inderdaad een vast aantal dagen tussen. Dat wil zeggen, er is een vaste relatie tussen de opstanding van de Heer Jezus Christus, daarna zijn hemelvaart en daarna de gebeurtenissen rond de Pinksterdag. Dat heeft met elkaar verband. In de Bijbel is het zo, althans in de boek Handelingen is het zo, dat daar dus verschillende dagen tussen zitten. We rekenen 40 dagen vanaf de opstanding tot aan de hemelvaart en dan nog 10 dagen vanaf de hemelvaart tot aan de Pinksterdag, tot aan wat we dan noemen de uitstorting van de Heilige Geest. En dat geeft ons de gelegenheid om verschil te maken tussen opstanding, hemelvaart en uitstorting van de Heilige Geest. Want het verschil is dan op zijn minst in totaal 50 dagen. En bij ons is dat een aanzienlijk verschil. En toch is dat een beetje een misverstand. Natuurlijk zitten die dagen ertussen. Maar punt 1, wat is 50 dagen op 2000 jaar? Want zo lang is het inmiddels al geleden. En sindsdien is er verder in wezen niks gebeurd, zou je moeten zeggen. Niets van dien aard althans. Dus op zich is dat te verwaarlozen. En bovendien is het zo dat juist de verwantschap tussen die gebeurtenissen van belang is. De zaak is deze, dat hier in Johannes 14 primair gesproken wordt over de toekomstige hemelvaart van de Heer Jezus. En dat is niks nieuws. We hebben nu de gelegenheid uiteraard niet, maar als we de moeite zouden nemen, zoals we dat hier overdag wel doen, om het Johannesevangelie gewoon vanaf het eerste vers voor vers te bestuderen, dan zal blijken dat de belofte van de hemelvaart van de Heer Jezus hier eigenlijk een soort climax is, omdat hoofdstuk voor hoofdstuk daarnaartoe gewerkt wordt. En hoofdstuk voor hoofdstuk in het Johannesevangelie wordt meer verwezen naar de toekomstige hemelvaart, de toekomstige verhoging namelijk van de Heer Jezus. En die verhoging is uiteraard zijn verhoging weer aan de rechterhand Gods. Het is een verhoging naar daar hij tevoren was, staat er. Dus het staat hier in hetzelfde Johannesevangelie. En vanaf het begin van dit Johannesevangelie wordt erop gewezen dat de Zoon des Mensen, want zo wordt hij gewoonlijk genoemd, dat de Zoon des Mensen uit de hemel is en om die reden dan ook naar de hemel teruggaat en dat binnen afzienbare tijd. En wij verzuimen dat te lezen, dikwijls. Een eenvoudige schriftplaats als Johannes 3 vers 16... om dan meteen maar eens wat aan te halen. Een eenvoudige schriftplaats als Johannes 3 vers 16 spreekt over de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat kan niet missen. Dus de moeite neemt om vers 12, 13, 14 en 15 ook mee te lezen, zult u zien dat het daar gaat om de Zoon des Mensen die naar de hemel zou opvaren, staat er uitdrukkelijk. En de hemelvaart van de Zoon des Mensen wordt daar vergeleken met de verhoging van de slang in de woestijn. Want gelijk de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo zal ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die ziet op die verhoogde slang niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat is een heel eenvoudig beeld. En de verhoogde Christus is niet de gekruisigde Christus, want dat is de vernederde Christus. De gekruisigde Christus is de vernederde Christus. Maar de verhoogde Christus is degene die gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat is niet alleen Johannes 3 vers 16, maar dat is al die hoofdstukken lang zo, waar de Heer Jezus moeilijkheden heeft met de Joden in zijn dagen, omdat zij verwachten dat de Messias altijd zal blijven als hij komt, Terwijl de Heer zegt, nee, hij blijft niet altijd, althans nog niet. Hij gaat eerst terug naar de hemel. Hij zal eerst verhoogd moeten worden om alsnog te verschijnen in heerlijkheid. En dat is wat in dit hoofdstuk, Johannes 14, dan ook beloofd wordt. Hier wordt gezegd dat hij ten hemel zal varen, dat hij ook terug zal komen vandaar. Maar dat in die tussentijd hij zijn geest zou geven. Oftewel dat de Vader de geest zou uitstorten, zou geven in de naam van de Zoon. Want dat staat er dan. En de eenvoudige zaak is deze, dat het Jodendom verwachtte dat de Messias voor altijd zou blijven. Ik sla maar even één bladzijde terug, zit ik in Johannes 12. Daar staat dat in vers 34 namelijk. Er staat de schare antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus, de Messias dus, de Christus blijft in der eeuwigheid. Waaronder zij kennelijk verstonden dat hij altijd zou blijven. En terecht natuurlijk. En dan zeggen ze, en hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? En dan blijkt dat men dus niet weet wie die Messias feitelijk is. En wat er zou gebeuren in verband met de komst van de Messias. De Heer antwoordt dan ook prompt in vers 35 van hoofdstuk 12 nog steeds. Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Namelijk hij zelf, wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat het duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij zonen des lichts moogt zijn. En dan staat er, deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Dat is wat letterlijk gebeurde. Hij sprak deze dingen en weggaande verborg hij zich van hen. Maar het moet duidelijk zijn dat die gebeurtenis, die letterlijke gebeurtenis, een typologische betekenis heeft. Namelijk, wat er zou gebeuren is dat de Messias zich voor Israël en voor zelfs voor de wereld zou verbergen. Hij was in de wereld heeft hem niet gekend. Dat is Johannes 1, daar ben ik nog verder terug. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En het resultaat is dan ook dat de Heer zijn aangezicht voor Israël en voor de wereld verborgen heeft. Hij is ten hemel gevaren, is opgevaren naar de hoogte. En hij is dus niet voor altijd gebleven. Hoewel men dat verwachtte. Of toch? Of toch? En dat is de hele kern van ons onderwerp van vandaag. Is hij nou weggegaan of is hij gebleven? En het antwoord is dan, en dat is ons probleem, dat antwoord is dan allebei. Zowel het een als het ander. En dat is me zo vaak opgevallen dat wij problemen maken doordat we onszelf of anderen voor een keuze stellen. En zeggen, is het nou dit of is het nou dat? En dan blijkt vaak dat die keuze helemaal niet noodzakelijk is. Integendeel, het blijkt namelijk beide waar te zijn. Dat is zo in verband met het blijven van de Christus, het blijven van de Messias hier op aarde. Het is met nog wat andere dingen zo, maar daar kom ik straks nog wel op terug. Ook in verband met dit onderwerp. Waar het nu om gaat, is dat eigenlijk in het Johannesevangelie ons de Heer Jezus wordt voorgehouden als degene die aan de rechterhand Gods thuis hoort. Hij is namelijk God. Wij zeggen dan ook gewoonlijk dat het Johannes-evangelie spreekt over de godheid van Jezus. En dat is natuurlijk terecht. Maar dat drukt zich uit in het verschijnsel dat al die hoofdstukken van het Johannes-evangelie spreken over de toekomstige verheerlijking en dus hemelvaart van Christus, die inderdaad weer zou zitten aan de rechterhand Gods. Hij is degene, ik heb het gisteren hier besproken op dezezelfde plek, hij is degene die uit de hemel is nedergedaald, Johannes 6. Ik ben het brood des levens, wat uit de hemel is nedergedaald. Hij is uit de hemel nedergedaald, maar hij zou weer ten hemel opvaren. Hij is uit de hemel nedergedaald en dan zegt men, ik blader er toch maar naartoe, dan zegt men, deze reden is hard en wie kan dezelfde horen? Want de Heer heeft dan net gezegd dat het niet gaat om het leven van de oude mensen, om de spijs die vergaat, namelijk om het manna eventueel, wat de kinderen Israëls gegeten hebben en waaraan ze toch weer gestorven zijn. Maar hij zegt, nee, ik ben dat brood des levens, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven en ik zal hem opwekken op de jongste dag. Dat staat er nou eenmaal allemaal hier in hoofdstuk 6 van het Johannesevangelie. En dan reageert men en zegt in vers 60, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En dan reageert de Heer daarop en zegt, struikel je daarover? Dat is vers 61. Vertaald met: ergert u lieden dit? Struikelt u daarover? En dan zegt hij: wat zou het dan zijn, zo gij de zoon des mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was? In het voorgaande van het hoofdstuk heeft hij uitgelegd dat hij het brood is wat uit de hemel is nedergedaald. En men begrijpt het niet of zegt het is hard. Want wat de Heer hem vertelt is dat het niet gaat om de oude mens, maar om een leven wat van God zelf afkomstig is. Dat wil zeggen, dat gaat om een leven wat het oude leven terzijde stelt. Het gaat om het goddelijk leven wat de mens ontvangt ten koste van het oude leven. Men zegt dan ook: deze reden is hard. En dan zegt de Heer: dat kan wel wezen, maar ik heb nog een veel hardere boodschap. Dat is dat de Zoon des mensen niet alleen naar de hemel is nedergedaald, maar dat hij daarheen ook weer terug zal keren. En dat binnen afzienbare tijd. Zie. En in dat verband gaat hij dan verder in vers 63, waarin hij zegt: de geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. Dat is nog veel harder dan het voorgaande, omdat het samengebald is hier. Hè? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. En de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Het resultaat is dat een deel van de discipelen de Heer verlaat. Op grond van deze prediking. Ja, ik vraag me af of men de Heer dan ook verwijt dat hij te hard is, te tactloos, te liefdeloos enzovoorts. Als wij deze dingen namelijk naar voren brengen, zegt men dat tegen ons. Ja, niet direct, dat hoor je dan achteraf. Hè? Het is te hard, het is te liefdeloos, het is te scherp, het is niet tactvol genoeg enzovoorts. En bovendien brengt het verdeeldheid. Maar wat denkt u dat hier gebeurt? De discipelen lopen weg. Nou, niet de twaalven, maar van de twaalven zou er ook nog een afvallen, staat er in het verdere van dit hoofdstuk. Omdat die reden hard is. Die reden is zo hard omdat het de oude mens het vlees terzijde stelt en alleen waarde toekent feitelijk aan geest. De geest is het die levend maakt, staat hier. En waar het mij nou om gaat is dit, dat namelijk in de voorgaande versen van Johannes 6 staat: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Vers 54 en 55. Of zal ik lezen vers 40. Dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En de zaak is dat hier in de eerste helft van het hoofdstuk gezegd wordt dat het eeuwige leven is in de Heer Jezus, in de Zoon van God dus. Dat hij degene is die levend maakt. Hij is degene die de zijne zal opwekken. In ieder geval ten uiterste dagen, want dat staat er vier keer. Ja, er zijn ook uitzonderingen op die regel, maar dat is nou ons onderwerp niet. He? Maar hij zal de zijne opwekken. Hij is degene die leven geeft. Dat staat er ook. He? Dit leven is in de Zoon, zegt dezelfde Johannes in de eerste Johannesbrief. Terwijl nou aan het eind van dit hoofdstuk ineens gezegd wordt in vers 62... wat zou het zijn, zo gij de Zoon des mensen zacht opvaren naar de hemel uiteraard, daar hij tevoren was. Dus er wordt gesproken over zijn hemelvaart. En vervolgens, de geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. Zodat eerst gesproken wordt in vers 62 over de hemelvaart van de Heer Jezus en in vers 63 over de geest. En het eigenaardige is dan dat in het hoofdstuk uitgebreid eerst vermeld wordt dat het Jezus is, de Zoon van God, die levend maakt, terwijl daarna aan het eind van het hoofdstuk staat: het is de geest die levend maakt. Nou, in Johannes 12 stond: wie is deze Zoon des mensen? Je zou naar aanleiding van Johannes 6 kunnen vragen: wie is deze geest? En er is nu al slechts één antwoord, waarmee je maar ziet dat de schrift echt duidelijk is. En toch wordt het antwoord gewoonlijk niet gegeven. Het antwoord is heel eenvoudig: die geest is Christus. En daar gaat het nu om. De zaak is namelijk dat we in de schrift leren dat de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, de mens, de Zoon des mensen, Jezus van Nazareth, opvoert ten hemel omdat hij de Zoon van God is en dus God is. Waarna vervolgens gezegd wordt dat juist op grond van die hemelvaart, of vanwege die hemelvaart, de geest van God wordt uitgestort in de gelovigen. Of komt in de gelovigen, komt over de gelovigen, of hoe je dat maar zegt. Daar gaat het nou nog even niet om. En daaruit en uit het verband blijkt dat de geest die uitgestort wordt niemand anders is dan de Heer Jezus zelf die ten hemel opvoer. En nou zit ik in verschrikkelijke spraakverwarring, want dan krijgen we te maken met die beroemde kwestie van, is de geest, is de Heilige Geest een persoon of is hij een kracht? Dat heb ik vroeger moeten leren, hè? Die vraag moest ik antwoord op kunnen geven. Is de Heilige Geest een persoon of is hij een kracht? En wij moesten zeggen, het is een persoon. Achteraf heb ik begrepen dat men niet eens wist wat een persoon was. En daar zit de grote moeilijkheid weer. Men kiest eerst en zegt de persoon, de Heilige Geest is een persoon. Waarna blijkt dat niemand weet wat een persoon is, zodat vervolgens ook niemand meer weet wat de Heilige Geest eigenlijk is. Daar ligt echt de kern van het probleem. Tenminste, voor zover ik het beoordelen kan. Mijn probleem lag daar in elk geval. Een vorige keer hebben we vanaf dezezelfde plaats gesproken over het woord persoon. En daarbij is gebleken dat wij in het Nederlands met het woord persoon iets anders bedoelen dan dat de schrift ermee bedoelt. Wij bedoelen namelijk iets anders dan de echte betekenis van het woord persoon. Persoon is namelijk de buitenkant van iets. Terwijl wij juist bij persoon denken aan persoonlijkheid, namelijk het innerlijk van iemand. En dat maakt het verschrikkelijk moeilijk. Wij gebruiken het woord persoon in de betekenis van een levend wezen. En in die zin is de geest een levend wezen. Dat kan niet missen, want die geest is de geest van God en daarom is die geest God. En God is een levend wezen, vanzelfsprekend. Of je God een persoon zou moeten noemen, dat lijkt me wat moeilijk. Als je weet dat een persoon de buitenkant van iets is, dan is het moeilijk om te zeggen God is de buitenkant. Want God is nou net niet de buitenkant, God is namelijk geest en geest is de binnenkant. En daar zit het probleem. Als je zegt de geest van God is een persoon, dan zeg je iets wat volstrekt onmogelijk is. Men bedoelt het wel goed, daar gaat het niet om, daar heb ik ook niks tegen, ik begrijp het ook wel. Maar men zegt iets wat volstrekt tegenstrijdig is. Een persoon is namelijk de buitenkant. Ik heb eerder verteld, een persoon is eigenlijk van oorsprong een masker. Of anders, een persoon is de rol die gespeeld wordt, de buitenkant. Een persoon is een woord wat uit de toneelwereld afkomstig is namelijk. Daar komt het echt vandaan, uit de toneelwereld. Dat wil zeggen, men speelt een rol en daarom gaat het om de buitenkant.
Als je geestelijk leven, geestelijk lichaam hebt, is het ook de buitenkant.
Geest is niet buitenkant, nooit. Geest is altijd de binnenkant. Dat is nou het eerste waar ik het over moet hebben. Geest is namelijk het onzienlijke. Kun je rustig als definitie opschrijven. Geest is al het onzienlijke. Of het zo blijft, dat is nog de vraag. Want het kon wel eens wezen dat we in de toekomst de geestelijke dingen wel zien. Maar we hebben het ook niet over zal zijn of was, maar we hebben het over is. Hè? De geest is al het onzienlijke. Daarom is geest juist per definitie geen persoon, want persoon is juist het zienlijke, de buitenkant. En dat betekent het woord persoon in de Bijbel ook inderdaad, de buitenkant. God is geen aannemer des persoons. Er is bij God geen aannemer des persoons. Maar God heeft Abraham wel aangenomen. En God heeft mij aangenomen. Maar God neemt geen persoon aan, staat er. Waaruit volgt dat Abraham dus geen persoon is en ik ook niet. Dat is het toch? Want wat God aanneemt is niet de buitenkant, ook niet dit lichaam dus. Wat God aanneemt is de binnenste. God, de mens ziet aan wat voor ogen is. Dat wil zeggen, de mens ziet de persoon aan. De buitenkant, zijn masker. Maar God ziet het hart aan, dat is de binnenkant, dat is de inwendige mens. En in het hart, wel, wat doen we met het hart? Wat is er in het hart? Dan heb je ook twee mogelijkheden. Je hebt uit het hart komen voort, Matthäus 15, allemaal van die lelijke dingen. Dat is één ding, dat is de ene kant. En de andere kant is dat in het hart is geloof. Met het hart gelooft men. Het spreekt over het innerlijk van de mens. Hoe we dat wetenschappelijk noemen, dat kan me helemaal niet schelen, want daar zijn we niet mee bezig nu. Hè? Maar het gaat om het innerlijk van de mens, het hart. God ziet het innerlijk aan, God ziet het hart aan en God neemt dat hart aan. God neemt namelijk geloof aan en niet een persoon. Dus die dingen moeten we goed dus uit elkaar houden. Geest is het inwendige. En dat is het altijd. En de zaak is nu deze, dat de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, wandelend hier op aarde, te midden van zijn discipelen, wel, hij is een persoon. En dan bedoel ik het in de echte Bijbelse betekenis. Men kijkt er tegenaan. Men spreekt met hem, men kan hem betasten, dat doet men bij gelegenheid zelfs ook, enzovoorts. Dat is de buitenkant. Wat men van hem niet begreep, was de binnenkant, omdat de binnenkant, de inwendige mens van de Heer Jezus, zoveel anders was dan van zijn tijdgenoten. Daar zit het verschil. Maar de buitenkant was gelijk, dat staat er ook. Hij is net als wij vlees en bloed deelachtig geworden, staat er. En hij is verzocht geworden, net als wij. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, maar dat gaat nou juist om het inwendige en om het hart. Daar was verschil, de buitenkant niet. En wat er gebeurd is dat de persoon, en ik heb het nog steeds over de buitenkant dus, dat de persoon Jezus van Nazareth ten hemel is gevaren. Ja, dat is toch wat men gezien heeft, en er zijn toch zoveel getuigen van. Deze Jezus, niet eens deze Christus, maar deze Jezus, de naam van zijn mensheid. Deze Jezus is ten hemel gevaren en deze Jezus zal wederkomen. En hoe moeilijk we het misschien ook kunnen begrijpen of verklaren, het blijft het feit dat Jezus van Nazareth ten hemel is gevaren en gezeten is inmiddels aan de rechterhand Gods. Zie? Dat is de persoon. Dat is de buitenkant, het zichtbare. Daarom zien wij hem nu niet. Mensen zeggen, ik heb God nog nooit gezien, dus bestaat hij niet. Dat is een bijzonder hoogmoedige redenering. En bovendien is het dan dus dom, want het is altijd hetzelfde, hè, dat gaat altijd samen. Maar goed, maar het feit dat men God niet ziet, bewijst juist die waarheid omtrent de hemelvaart van de Heer Jezus. God openbaart zich, God kan zich vertonen, God verschijnt als persoon hier op aarde, maar wat dan gezien wordt in de dagen van Abraham, of zelfs in de dagen van Adam, of in de dagen van de apostelen, is niemand anders dan de Zoon, namelijk hem die wij kennen als Jezus, de Heer Jezus. Dat is de buitenkant. Maar hij is officieel teruggetrokken uit deze wereld. Hij is verhoogd geworden en hij zit in de hemel, op een troon in de hemel, en heeft uitdrukkelijk zijn aangezicht voor de wereld verborgen. Het staat er ook vele malen. Daarom zien wij hem niet. En dan krijgen we te maken met de moeilijkheid. Dat is de moeilijkheid die we terug kunnen brengen tot Johannes 1. De verse die ik zojuist aanhaalde uit het hoofd. Waar staat, hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En dat is de reden dat hij zijn aangezicht verbergende verbergt. Ik citeer het Deuteronomium. Verbergende verbergt, voor Israël zowel als de wereld. En dan zitten we met één probleem. Dat probleem is namelijk dat weliswaar de wereld hem niet gekend heeft, en dat weliswaar de zijnen, collectief, hem niet hebben aangenomen, maar er zijn toch enkelen, zovelen namelijk, geweest die hem wel hebben aangenomen. Ja, niet de wereld, maar wel enkele uit de wereld. Niet de zijnen, maar wel enkele van de zijnen hebben hem aangenomen. En dan is het probleem, de Messias zou komen in de wereld verwierp hem en hij is ten hemel gevaren. Hij is verdwenen, hij heeft zich verborgen. Maar wat nu met degenen die hem wel hebben aangenomen? Zij zijn de uitzonderingen, maar zijn die uitzonderingen dan de dupe, het slachtoffer dus, zijn die dan de dupe van het feit dat de wereld zowel als Israël collectief de Messias verworpen hebben? En is het antwoord nee, want dat zou onrechtvaardig zijn. En daarom staat er ook in Johannes 1, er staat, hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen enzovoort. Maar er staat er vervolgens, vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij ooit, in het verleden, macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk degene die in zijn naam geloven. Want die enkelingen die wel tot geloof zijn gekomen, waartoe wij feitelijk behoren, als we tenminste gelovigen zijn, Die hebben macht gekregen niet alleen kinderen gods te worden, maar inmiddels zijn wij ook kinderen gods, zoals dezelfde Johannes het schrijft in zijn eerste brief. Geliefden, nu zijn wij kinderen gods, inmiddels, hè, sinds de opstanding van Christus zijn we dat geworden. Maar wij zitten in een wereld waarin we de Heer niet zien. Hij heeft zich teruggetrokken. En hoewel de Messias voor altijd zou blijven, kennen wij die Messias niet van aangezicht tot aangezicht. En zijn wij nou de dupe daarvan geworden? Nee. Want de Heer zegt, ik ga weliswaar heen, maar het is u nut dat ik heen ga. Om de eenvoudige reden dat hij weliswaar zichtbaar uit deze wereld verdwenen is en zich dus verbergt, maar aan de andere kant geestelijk als de onzichtbare, de onzienlijke moet ik eigenlijk zeggen, wel degelijk hier op aarde is. Al is de uitdrukking niet helemaal correct. Maar hij is hier. Hij is hier in ons midden. En dat niet alleen. Als hij zichtbaar, zienlijk in ons midden zou zijn, dan zou hij vermoedelijk op een van deze stoelen zitten. Maar omdat hij onzienlijk in ons midden is, zit hij niet alleen op een van deze stoelen, maar hij is in ons hart. In elke gelovige. En dat is het nut van dat hij heen gegaan is. Heen gegaan in de zin van dat hij zich verborgen heeft in de hemel. Maar de andere kant van het verhaal is inderdaad dat diezelfde Christus, diezelfde Heer, in ons midden is. Alleen onzienlijk, want hij verbergt zich. En daarom kennen wij hem nu niet als Christus in de zin van de persoon als zodanig. De zienlijke, maar wij kennen hem als de geest van Christus, namelijk de onzienlijke die in ons midden is. En omdat hij de onzienlijke is, omdat wij hem kennen en weten wie hij is, kunnen we vervolgens gewoon weer Christus noemen. Wij weten wie in ons is. Dat is wat aan de Colossenzen gezegd wordt. De essentie van de verborgenheid is dat Christus in ons is. Hè, laat ik dat toch eens opzoeken. Colossensebrief spreekt immers ook over de positie van Christus aan de rechterhand Gods. Het staat er niet meer in bij mij, geloof ik. Ik kan het niet meer vinden. Oh ja. Ja, het staat er nog. Ik wist dat jij het wist, Henk. Dankjewel. Colossense 1, vers 27. Waar staat dat God aan ons, aan de gemeente, aan de heiligen staat er eigenlijk, heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onder de heidenen. Die verborgenheid die hier genoemd wordt, die is al eerder genoemd in de voorgaande versen en met name uitgebreid in de Efezebrief, maar eigenlijk het hele Nieuwe Testament door. En die verborgenheid die houdt in de eerste plaats in dat de Heer Jezus Christus zich verborgen heeft en zijn aangezicht voor de wereld verbergt. Kortom, gezeten is in de rechterhand Gods. Alleen door de schriften, en met name door de geschriften van de apostel Paulus, wordt ons bekendgemaakt welke de rijkdom daarvan is. Welke is de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid? Want normaal gesproken zouden wij zeggen, wij hebben er geen nut van, integendeel. Wij zijn de dupe, de Heer is weg. Als de wereld hem niet had afgewezen, zou hij nu nog in ons midden hier op aarde zijn. Nou, dan was hij vermoedelijk ergens in Jeruzalem vandaag de dag en wij zijn daar niet in de buurt, dus daar hadden we niet zoveel aan. Het is net weg. Dus zo nuttig is dat ook nog weer niet. En daarom dienen wij te leren waaruit de heerlijkheid van deze verborgenheid bestaat. Hij verbergt zich weliswaar, maar een van de plaatsen waar hij zich verbergt is inderdaad ons hart. In ons namelijk. Daar is hij. En als u zegt, daar merk ik niet veel van, dan zeg ik, nou, daar heb ik het toch over. Kijk of je al wakker bent vanmorgen. Hij verbergt zich daar. Ja, dat merk je niet, 1, 2, 3. Wij moeten het leren. We moeten het leren uit de schrift. Pas als we het geleerd hebben uit de schrift, zullen we het ook merken. In ieder geval in die volgorde, niet andersom. Maar goed, er staat dus, welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onder de heidenen, niet eens onder Israël, maar onder alle volkeren. En er staat er, de heerlijkheid daarvan is, heel kort, Christus in u. Ja, er staat onder u. Waarom weet ik? Ja, ik weet wel waarom. De vertalers hebben gezegd, u is meervoud. En aangezien u meervoud is, vertalen we het woordje in nu met onder. In de zin van te midden van. Dat is het hele verhaal. Maar er staat gewoon het woord in. Er staat Christus in u. Christus in u lieden. Dat zou ook een heel goede, consequente vertaling zijn. Want zo doen de vertalers het elders. Als u in meervoud staat, zegt men u lieden. Dus Christus in u lieden. Christus te midden van de gemeente. Maar dat niet alleen. Christus zelfs in de gelovigen. Hij verbergt zich in de hemel. En tegelijkertijd in de gelovigen. Maar dat is een aspect waar ik moeilijk op in kan gaan. Dat moeten we maar eens een keer doen in de buurt van Hemelvaartsdag. Hè? Want waar het om gaat is namelijk dat de gelovige zelf met Christus gezeten is aan de rechterhand Gods en in de hemel. Dus het zijn geen tegenstrijdige dingen waar ik nu over praat. Alleen ik kan ze niet allemaal tegelijk aanhalen. Hij verbergt zich in de hemel en in de gelovige, want die gelovige wordt geacht in de hemel te zijn. Dat staat dan ook in Colossense 3. Waar staat in vers 1, indien gij met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Want daar is hij. En die dingen hebben we te zoeken. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods, bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Niet, uw leven is met Christus verborgen in God, want dat het verborgen is, dat weten we hier al lang op dit tijdstip. Wat hier staat is, uw leven is met Christus verborgen in God. Want Christus zelf is verborgen in God, maar wij zijn met hem verbonden. Wij zijn met hem één plant geworden, enzovoorts, Romeinen 6. We zijn in hem gedoopt, zo dat heet. En dus zijn we met hem gezeten aan de rechterhand Gods. Of nog sterker, we zijn met hem verborgen in God. En wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, in de toekomst, eigenlijk zou je moeten vertalen met zal geopenbaard worden, Christus, die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden. Want nu is hij verborgen en zijn wij met hem verborgen. En in de toekomst zal hij geopenbaard worden en zullen wij met hem geopenbaard worden. En dat is wat Johannes in de brief ook zegt. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Eerst had de Heer hen macht gegeven om kinderen Gods te worden. Nu zijn wij kinderen Gods, maar zegt hij, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Want dat komt pas in de toekomst. We zijn kinderen Gods, maar verborgen. En in de toekomst zijn we zonen Gods en geopenbaard. Dat is het verhaal. De zaak is nu deze, dat de Joden dachten dat de Messias voor altijd, voor in de eeuwigheid zou blijven. En men begreep dat niet goed, maar het was wel waar. Alleen niet zienlijk, maar onzienlijk. Hij zou namelijk blijven bij de gelovigen. Maar niet zienlijk, maar onzienlijk. Namelijk niet als persoon, namelijk als de tastbare en zichtbare aanwezige, maar als degene die zich verbergt. En eigenlijk is het zo dat vanaf de opstanding van de Heer Jezus, hij zich verborgen heeft. Ja, wij zeggen het andersom, want het spreekt ons meer aan. Wij zeggen, hij heeft zich geopenbaard. Maar hij deed beide dingen soms op dezelfde dag. Namelijk, hij verscheen aan sommige vrouwen, sommige van de discipelen, soms aan alle 12 discipelen. Maar dan ineens was hij weer weg. Hij openbaarde zich niet. Hij kwam in hun midden in de zin van, ik kwam binnenwandelen. Maar hij was daar ineens. Hij openbaarde zich. En dan was hij weer weg. Waaruit we dus zien dat die verborgenheid zelf van Christus niet begint bij de hemelvaart of met de uitstorting van de Heilige Geest. Maar begint al bij de opstanding. Eigenlijk bij zijn sterven. Want daar trok hij zich terug. Ja, eerst in de dood, eerst in zijn vernedering en vervolgens in zijn verhoging. En bij gelegenheid openbaarde hij zich aan zijn discipelen, maar meestal, of laat ik zeggen in het algemeen, was dat privé. Aan een van de vrouwen, sommige discipelen, of alle discipelen in de opperkamer, de bekende opperkamer. U weet, die opperkamer is een beeld van de hemel. Dat is zo eenvoudig. Ja, dat is gek, hè? De Amerikaanse negers weten dat. Die zingen dat, there's room in the upper room. Ik wist nooit wat het was. Maar het is duidelijk, de opperkamer waarin zoveel ruimte is, daarvan weet men dat het een beeld is van de hemel zelf. En daar verscheen de Heer aan zijn discipelen. Met de deur dicht. De deur bleef ook dicht, staat er uitdrukkelijk bij. Want het is gesloten. Er waren gesloten broeders daar. He? Het was nog op de eerste dag der week ook. Maar het was gesloten in de zin van het was in de hemel. Ja, ik hoop dat u een beetje gevoel hebt voor humor in dit verband. Want het gaat er niet om dat de discipelen zich afzonderden van alle discipelen. Nee, alle discipelen waren daar bij elkaar. In de hemel. Ze kenden hun hemelse positie, overdrachtelijk gesproken. En daar zat de deur dicht. Dat wil zeggen, ze waren verborgen voor de wereld. Maar ze werden geopenbaard aan de Heer Jezus Christus. En daar gaat het om. Dat is onze positie ook. De wereld ziet daar niks van. Dat staat ook steeds in het Johannesevangelie en in de Johannesbrieven. De wereld ziet er niet. De wereld kent ons niet. De wereld wil hem niet. De wereld wandelt in duisternis. Heeft ook de duisternis liever dan het licht. Vanaf Johannes 1 staat dat er bijna in elk hoofdstuk. En dus ziet men sowieso helemaal niks. Men is namelijk blind geboren en men wenst ook blind te blijven. Ja. Men wenst ook de ogen niet te wassen bij het badwater Siloam. Dus Johannes 9. En men blijft, ja, dat is een wonder voor nodig inderdaad, ja. Maar het wonder komt tot stand via geloof. Elke gelovige ontvangt wonderen van de Heer. Staat er ook, staat bij gelegenheid dat hij geen wonderen kon doen omdat er te weinig gelovigen waren. Oftewel, er waren helemaal geen gelovigen, dus gebeuren er ook helemaal geen wonderen. God zegent de gelovigen. Zie. Maar hij werkt in het verborgene en daar gaat het nu om. En de verborgen Christus is gezeten aan de rechterhand Gods, maar tegelijkertijd de verborgen Christus is in ons aanwezig en is in ons midden aanwezig. Beide is waar. En dan zeggen wij zien hem niet. Dan zeg ik nee, dat klopt, maar het heet daarom ook geest. Want geest is al het onzienlijke. Nou, daar wil ik het eerst even over hebben. Voor sommigen zal het bepaald niet nieuw zijn, maar een beetje herhaling is ook nooit weg. Het is namelijk zo dat we in de Bijbel te maken hebben met het onzienlijke. Dan doe ik het weer verkeerd. Ik zal proberen het nu in één keer goed te doen. Ik heb het namelijk ook verkeerd om in mijn aantekeningen staan. Het zienlijke hoort namelijk links te staan en niet het onzienlijke. Het zienlijke, de zichtbare dingen, staan links en staan tegenover de rechterkant namelijk het onzienlijke. En samen vormen ze het al. De schepping bestaat uit zienlijke en onzienlijke dingen. Samen vormen ze dus één geheel. Waarbij gezegd wordt, Hebreeën 11 is dat, de eerste verse, dat de zienlijke dingen zijn voortgekomen uit de onzienlijke. De dingen die gezien worden, zijn voortgekomen uit de dingen die niet gezien worden. Dat vind ik altijd, dat zeg ik altijd, dat is het verhaal over het weerbericht. Dan weet u waarom het weerbericht nooit klopt, hè? Vandaag wel? Ja? Nou, wacht maar af, de dag is nog niet om.
Ik ben voor zon. En de zon gaat op voor goddelozen.
Dan komt het daarvan, dan komt het daarvan, hè?
Ik hou van de zon.
Gaat de zon op voor goddelozen, zei je?
Dus hij zegent rechtvaardigen. De zon gaat over jou, voor bozen en goede.
Ja, ja, overal, ook wel zeggen over allebei. Nee, dan is ik schrok al, want de zon schijnt hier zo mooi. En hij zegt hiervoor, de zon gaat op over goddelozen. Dus dat zou niet zo best zijn. Maar hij gaat over allebei op.
Allebei, amen.
Alleen sommigen zetten een zonnebril op.
Dat is jammer.
We hebben de duisternis liever dan het licht. Maar dan zullen we het verder niet horen. Nou ik weer, Henk. Nou ben jij even geweest. Nou is het mijn beurt weer. Dus we gaan verder met het volgende punt. Namelijk dat er staat dat de zienlijke dingen. Ik ben verkeerd onbezig, hè? Dat is waar ook. Ik zal mijn duimpje zetten. Dat de zienlijke dingen zijn vergankelijk. Dat staat, meen ik, in 2 Korinthe 4. Ja, staat hier ook. Ja. 2 Korinthe 4, vers 18 staat dat. Wij hebben altijd goede moed, staat er. Terwijl wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk of vergankelijk. En de dingen die men niet ziet, de onzienlijke dingen dus, die zijn
eeuwig.
Het staat daar, waarmee je maar weer ziet dat eeuwig echt tegenovergesteld is van vergankelijk. Althans in dit vers. En daaruit kun je dan de conclusie trekken dat Zoals de zienlijke dingen voortkomen uit de onzienlijke dingen, ook de vergankelijke dingen zijn voortgekomen uit de eeuwige dingen. Zo eenvoudig. En zo gaan we gewoon verder. Ik zal even erbij zetten. Even een paar schriftplaatsen. Hebreeën 11, vers 1 tot 3 noem ik maar even. En dan vervolgens die vergankelijke en eeuwige dingen. Dat is 2 Korinthe 4, vers 18, waar dat staat. En dan gaan we weer verder. Namelijk, dan komen we terecht in bijvoorbeeld 1 Korinthe 15. Ik noem er niet een speciaal vers bij, want eigenlijk gaat het hele hoofdstuk erover. 1 Korinthe 15 spreekt namelijk over dat de vergankelijke dingen zijn zielijk, dan wel stoffelijk, maar er staat alleen maar dat het zielijk is. Dat kan ik ook niet helpen, maar het is nou eenmaal zo. Het is best om het maar gewoon zo te accepteren en te geloven en alle Griekse filosofie even te vergeten voor het gemak. Want zo moet je toch beginnen. De vergankelijke dingen zijn zielijk. Vertaald met natuurlijk. Gewoonlijk opgevat als stoffelijk. Maar dat klopt, want de ziel is in de Bijbel nog altijd stoffelijk. Nou, onder andere dan op zijn minst. Maar in ieder geval is het zo. Misschien dat ik er nog even op terugkom straks. Dus de vergankelijke dingen worden zielijk genoemd. En dan de onvergankelijke, de eeuwige dingen worden daar genoemd geestelijk. Ik weet nooit of ik het met een hoofdletter of met een kleine letter zal schrijven. Dus dat mag u dan nog zelf invullen. En ook hier zien we weer dat de geestelijke dingen de zielijke dingen hebben voortgebracht. Want de onzienlijke dingen hebben de zienlijke voortgebracht. En daarom de geestelijke dingen hebben de zielijke dingen voortgebracht. Dat kan ook niet missen, want de ziel is geformeerd uit het stof der aardbodem en daarin werd geblazen geest en daardoor leeft hij. Want God formeerde de mens uit het stof der aardbodem en blies in hem geest en daardoor werd hij levend. Een levende ziel, staat er. Voorheen was hij dus een dode ziel. Dat is heel eenvoudig. De dode ziel is geformeerd uit de stof der aardbodem. En door het inblazen van de geest werd hij levend. Waarmee je maar weer ziet dat geest inderdaad levendmakend is. Dat staat er ook inderdaad. Maar goed, we gaan nog even verder. Want er is, die parallel loopt even door. Ik zal hem zo ver mogelijk even doortrekken nu we toch bezig zijn. Het is namelijk zo dat de geestelijke dingen, de eeuwige, geestelijke, onzienlijke dingen zijn de dingen met betrekking tot de schepper. We schrijven dus gewoon wel met een hoofdletter. En die schepper heeft voortgebracht de schepping. Zodat in het algemeen de schepping bestaat uit de zienlijke, vergankelijke, zielijke dingen. En daarom gaat de schepping voorbij. Daar komt de nieuwe schepping en daar ligt het wat anders. Maar in verband met de oude schepping gaat dit helemaal op. En dat haal ik bijvoorbeeld uit Romeinen 1. Vers 20 bijvoorbeeld. Waar staat dat de onzienlijke dingen gekend kunnen worden uit de zienlijke dingen. Dat staat er eerst. De onzienlijke dingen kunnen gekend worden uit de zienlijke dingen. Want, staat er, de schepper kan gekend worden uit de schepping. En dan ziet u de perfecte parallel die daarvoor komt. En dan zou ik de lijst nog verder door kunnen trekken. Want deze verhouding tussen rechts en links en onzienlijke en zienlijke dingen is dezelfde als de verhouding tussen man en vrouw. Want de schepping is vrouwelijk ten opzichte van de schepper. En al deze dingen die hier rechts staan, nou het onzienlijke, eeuwige, geestelijke dingen met betrekking tot de schepper, al die dingen zijn per definitie mannelijk. En de dingen die links staan, namelijk de zienlijke, vergankelijke, zielijke dingen met betrekking tot de schepping, zijn per definitie vrouwelijk. Nou, dan heb je meteen weer even wat geleerd, hè? Het lijstje kan natuurlijk nu verder voortgezet worden, want er zijn meerdere toepassingen van deze principes, maar ik heb maar de hoofdbegrippen even op een rijtje gezet voor het gemak. En waar het dus om gaat, nu, vandaag, is dat de geestelijke dingen per definitie de onzienlijke dingen zijn. En dat is wat lastig, want dat betekent in de praktijk dat dat we alle onzienlijke dingen aangeduid kunnen worden met het woord geest. En dat kan erg verwarrend zijn. Omdat er ontzettend veel verschillende onzienlijke dingen zijn, maar ze worden allemaal samengevat als geest. Dus het woord geest als zodanig zegt eigenlijk niks, behalve dan dat het zegt het is onzienlijk. En zelfs dan moet ik nog een opmerking erbij maken, want aangezien de geestelijke dingen zich wel degelijk kunnen manifesteren voor een poosje, of maar in ieder geval vergankelijk, tijdelijk, kan het dus zijn dat sommige dingen die wel degelijk gezien worden, toch geest genoemd worden. Ja, dat is zo. Je zit me wel aan te kijken, maar nou wordt het moeilijk, hè? Ja, ik ben ten rade gegaan bijvoorbeeld bij de bekende dokter Boulanger. Dat doe ik expres, want Boulanger is de man die kans ziet om één woord ontzettend aantal verschillende betekenissen te geven. Ja, hij zegt betekenissen, dat is niet helemaal correct natuurlijk. Wat hij bedoelt is toepassingen. Hij splitst het uit. En wij vatten dat op als betekenissen, verschillende betekenissen van hetzelfde woord. Dat is een misverstand. De betekenis van het woord blijft altijd gelijk. Maar de betekenis kan verschillend op verschillende dingen van toepassing gebracht worden. En daar gaat het om dat we dat even uit elkaar houden. Ik heb een lijstje gemaakt van begrippen die weergegeven worden als geest. En er is weinig nieuws bij, maar het is goed om het eens op een rijtje te zien. Want dat is inderdaad een aanzienlijke rij. In de eerste plaats is het namelijk zo dat het begrip geest gebruikt wordt voor God zelf. Dat is makkelijk, want God is onzienlijk. Ja, zijn genade mensen zeggen, we zien het niet, dus bestaat het niet. Hetgeen weer die domme redenering is natuurlijk, hè. Maar God is geest. Dat is maar goed ook, want als hij niet geest was, zou ik niet geloven dat hij God is. Nee, als hij niet geest was, dan zou hij vergankelijk zijn. En als hij vergankelijk is, is hij geen God. Want vergankelijk ben ik ook. Bedoelt het, hè? Daar hebben wij ook niks aan. God is dus per definitie de onzienlijke. Dat staat er ook in Johannes 4, vers 24. Ik noem maar even wat schriftplaatsen zo hier en daar. Er zijn natuurlijk veel meer. Maar in Johannes 4, vers 24 staat, God is geest en hij zoekt de zulken die hem aanbidden in geest en in waarheid. Eigenlijk betekent het gewoon dat hij zoekt degene die hem aanbidden in een ware geest. Want het is een hendiadis, hè? Geest en waarheid is gewoon een ware geest. Maar God is geest. Dat wil zeggen, God is de onzienlijke. Die opmerking van de Heer Jezus tot de Samaritaanse vrouw wordt gemaakt omdat de vrouw vraagt, waar moeten wij aanbidden? Want wij Samaritanen geloven dat we op deze berg moeten aanbidden. En gij lieden, Joden, zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En dan zegt de Heer in vers 21, vrouw, geloof mij, de uren komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Het is weer, heb je het weer, hè? Men stelt de keus, moet het hier of daar? De Heer zegt geen van beide. En aangezien het geen van beide is, kan het op allebei. Maar er zijn nog meer mogelijkheden dan die twee. Want de Heer, er staat vervolgens namelijk, vers 23, maar de uren komt en is nu, wanneer de ware aanbidders, aanbidders naar waarheid, de ware aanbidders, de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Geest namelijk waarheid. Of een ware geest. De ware aanbidders aanbidden in ware geest, want de Vader zoekt ook de zulken die hem al zo aanbidden. God is geest. En die hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en waarheid. Dat wil zeggen, de vrouw vraagt, moet het in deze berg? Of moet het in Jeruzalem? De Heer zegt, nee, het moet in geest. Waarbij hij het begrip geest dus hanteert als een soort plaatsaanduiding. Nou, en laten we zeggen, dan, het is de aanduiding van een bepaalde positie. En dat kan natuurlijk, hè. Men is in Jeruzalem of in Wezep of men is in de geest. Maar je kunt in Jeruzalem en in de geest zijn. En ook in Wezep en in de geest. Ik bedoel, dat sluit elkaar niet uit. Dus dat is helemaal geen probleem. Dus de ene antwoord zou zijn, geen van beide plaatsen. Het andere is allebei de plaatsen. Want het maakt niet uit. Het gaat namelijk niet om zienlijke dingen. Maar het gaat om onzienlijke dingen. Het gaat namelijk om de ware dingen. De eeuwige dingen. Het gaat daarom om de geestelijke dingen. Kijk, dat is dat hele rijtje hier. Het gaat om onzienlijke dingen, niet een zienlijke Jeruzalem of de Gerizim, want daar gaat het over, die berg van de Samaritanen. Maar het gaat om onzienlijke dingen, het gaat namelijk om eeuwige dingen, het gaat om geestelijke dingen, het gaat om dingen in verband met de schepper, die bovendien ook de man is, die trouwens een huwelijk had met de vrouw, namelijk Israël. En daar gaat het hier allemaal over. En al die begrippen worden als het ware hier samengetrokken en er staat God, namelijk de schepper, is geest. En hij zoekt degene die hem aanbidden in geest, namelijk het onzienlijke, en in waarheid. En waarheid, dat heeft te maken met de eeuwigheid. De waarheid is dat wat nooit wankelt, dat wat altijd vast blijft staan. Dat weet u, hè? De leugen die vergaat, oftewel de leugen wordt ingehaald door de waarheid. De waarheid is de eeuwigheid.
Dan is de leugen nog snel.
Oh, dus je wist het wel, Henk?
Ik ben de waarheid.
Goed. Nou, dan gaan we nu weer verder. Er staat dus, God is geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in die ware geest. En dan schakelt de vrouw over en zegt, wij weten dat de Messias komt. En dan zegt de Heer, ik ben. Dat is vers 25. Waarna dus van de geestelijke dingen, van de goddelijke dingen, meteen doorgeschakeld wordt naar de Messias. Want de Messias, namelijk de Christus, is God en hij is ik ben. Dat staat er ook, alleen de vertalers hebben vertaald met ik ben het, die met u spreekt. Maar letterlijk staat er gewoon, ik ben die spreekt met u. Ik ben, namelijk Jehovah. En zo komt men van de geestelijke dingen, de onzienlijke dingen, komt men terecht inderdaad bij de Heer Jezus zelf. Hij is die geest. Dat staat hier nog niet expliciet, maar het is wel Johannes 4, het is wel de weg ernaartoe. Het wordt steeds verder verklaard, steeds verder toegelicht. De moeilijkheid is dat wij meestal achterin beginnen in verband met de geest. En dan zeggen, ja, dit is dit en dat is dat en zus en zo. Dan krijgen we een heleboel verschillende dingen. Maar als je voor in het Johannes-evangelie begint, begin je bij één, namelijk het woord. En dan, het woord is vlees geworden. Dan heb je al twee begrippen. En zo gaat het door. En het woord is geest, het woord is licht, het woord is leven, enzovoorts. Maar het zijn allemaal uitdrukkingen van één en hetzelfde grondbeginsel, namelijk in de beginnen God. Zie? En daar gaat het om. Die verschillen die wij maken, zijn er wel, maar die verschillen zijn niet verschillen in wezen, maar zijn verschillen in uitdrukking, verschillen naar buiten uit. En dat moeten we in de gaten houden. Natuurlijk is er verschil tussen de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Maar het neemt niet weg dat het in wezen één is. Ja. Maar goed, dat is een onderwerp wat we hier ook meer hebben behandeld. Het gaat er dus om, God is geest. Johannes 4, vers 24. Een ander is bijvoorbeeld, die we ontlenen aan 2 Korinthe 3. Namelijk, Christus is geest. Ik zal het lijstjes even opschrijven. We begonnen net met God is geest. En nu zeggen we Christus of de Heere, zo u wil, is geest. Dat is 2 Korinthe 3, dacht ik. Om maar eens wat te noemen, een voorbeeld. 2 Korinthe 3. Waar gesproken wordt over de bediening van de gelovigen, de godsdienst van de tegenwoordige bedeling. En dan blijkt dat te zijn een dienst, een godsdienst, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Want staat er, in vers 3, er staat als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, een brief die geschreven is niet met inkt, maar met, staat er eigenlijk, maar met geest des levende Gods. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen, namelijk het hart. Er staat vlezen tafel des harten. Niet met letters gegraveerd in stenen tafelen, maar geschreven in het hart. Dat is een toespeling op de profetie uit met name Jeremia 31, over dat God zijn wet zou schrijven in het binnenste. In de vlezen harten der mensen. Niet uitwendig zou je die wet moeten dragen, een stenen tafel die hij bovendien toch stuk laat vallen, maar in het hart, zodat er niks mee kan gebeuren. En dan staat er in vers 6, dat hij ons bekwaam heeft gemaakt om te zijn dienaren des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des geestes. Want het Oude Testament is een dienst der letter, maar het Nieuwe Testament is een dienst des geestes. Het Oude Verbond is de letter, het Nieuwe Verbond is een bediening des geestes. Testament en verbond is hetzelfde woord in de grondtekst immers. En er staat er, want de letter, namelijk de wet, het Oude Verbond, dood. Ja, niet de letter dood, maar de letter die hier bedoeld wordt. De letter, namelijk het Oude Verbond. Daar gaat het over. Je moet gewoon je hoeft alleen het hele vers maar te lezen in plaats van drie woorden. He? Niet de letter dood, maar je moet het hele vers lezen. Dan blijkt die letter te zijn het Oude Verbond. Het Oude Verbond is een bediening des doods. Staat trouwens in de volgende verse. Dus het wordt vanzelf bevestigd. Dus wij zijn niet dienstknechten van het Oude Verbond der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Dan zie je dat geest dus inderdaad levendmakend is, maar ik had het in wezen al opgeschreven. De onzienlijke, eeuwige, geestelijke dingen, namelijk de schepper, is levendmakend en die geeft leven ook aan de vergankelijke dingen. Nou, de letter doodt, maar de geest maakt levend. Wat is nou de letter? Wel, dat staat in vers 7. Indien de bediening des doods in letteren en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, enzovoorts. En dus de letter is een bediening des doods, namelijk het Oude Verbond. Dus de letter die in stenen is ingedrukt. Dat is duidelijk, hè? Dus de letter dienen we niet, dat is het Oude Verbond. Maar we dienen de geest. Wat is dan de geest? Staat er ook namelijk, staat in vers 17. Daar staat, de Heere nu is de geest. Eerst wordt er gezegd, wij dienen niet de letter, maar we dienen de geest. En de letter is het Oude Verbond en de wet dus, in verband met Mozes. Want Mozes wordt genoemd in dit verband, uitgebreid. En de geest is het Nieuwe Verbond, namelijk in verband met Christus, oftewel met de Heer Jezus Christus. En daarom staat, de Heer is de geest. En waar de geest, namelijk de Heer is, de geest des Heeren, waar de geest, namelijk de Heer is, al daar is vrijheid. En dan zien we dus dat van de Heer gezegd wordt dat hij geest is. Christus is geest. Ik kan natuurlijk ook gewoon veel makkelijker kunnen doen. In Romeinen 8 aanhalen, daar staat, daar wordt gesproken over de geest van Christus. En de geest van Christus betekent gewoon de geest namelijk Christus. Maar goed, dat vers dat haal ik ook nog wel een keer aan vandaag. Ik ga eerst maar even door. We hebben genoemd God, Christus. Dan hebben we natuurlijk, mag ik niet vergeten, de geest zelf. De Heilige Geest, we noemen dat rijtje altijd immers. Dus de Heilige Geest is geest. Maar dat neem ik maar. For granted. Hoe zeg je dat? Neem ik maar. Dat laat ik maar liggen. Hè? Daar hoef ik niet verder op in te gaan. Dat is vanzelfsprekend. En dan gaan we verder met dat geest ook de aanduiding is. Niet alleen voor de geest als zodanig. Maar het is ook de aanduiding voor het werk of de vrucht van de geest. Dat is bijvoorbeeld zo in, ik zou eerst moeten noemen eigenlijk Johannes 3. In Johannes 3 namelijk staat in vers, 6. Daar staat, wat uit de geest geboren is, dat is geest. En dat betekent dat wat door de geest wordt voortgebracht, is ook geest. En zo'n zin is helemaal niet moeilijk te begrijpen. Want in essentie betekent het gewoon dat onzienlijke dingen inderdaad onzienlijke dingen voortbrengen. Ja, niet altijd, maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat om wat hier staat. In het verband waarin het gezegd wordt, is het zo zonder meer duidelijk. Want dan gaat het om een geboren worden, wedergeboren worden. Niet uit vlees, maar uit geest. En dat wat wedergeboren wordt, heet dan ook geest. Dus geest is tevens de aanduiding voor het werk van de geest. Je zou kunnen zeggen dat geest, nee, gewoon geest. Gewoon het woord, niet bijvoeglijk naamwoord, maar gewoon zelfstandig naamwoord wordt gebruikt. De zaak is namelijk dat geest opgevat kan worden als de gever. Maar geest is ook dikwijls de gave. Dat is van belang. Want er is natuurlijk groot verschil tussen de gever en dat wat gegeven wordt en de gave. Maar beiden worden geest genoemd. Wat de geest voortbrengt is geest. Zie. Nou, daar ga ik even mee verder. Want dat blijkt bijvoorbeeld ook uit, in een ander verband, uit 1 Korinthe. Eerste Korinthebrief, hoofdstuk 14. Dat kun je... Oh ja, zelfs in de vertaling kun je dat nog zien. Even zoeken, hoor. In vers 12 wordt gesproken over geestelijke gaven. Maar de geestelijke gaven worden gewoon aangeduid ook als geesten. Niet altijd, maar soms wel. En in ieder geval gebeurt dat in vers 32 van dit hoofdstuk, waar staat: en de geesten der profeten zijn den profeten onderworpen. De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen. Maar de geesten der profeten, dat zijn gewoon hun gaven, hun geestesgaven, namelijk de gaven van profetie. Het is heel eenvoudig. En uit het verband blijkt het ook, want wat er gezegd wordt, is als er geprofeteerd moet worden in die gemeente, moeten ze wel op elkaar wachten, niet allemaal door elkaar spreken. Ja, in de synagoge spreekt men wel door elkaar. En kennelijk gebeurde het in die gemeente daar ook. Maar in 1 Korinthe 14 staat dat het allemaal met orde moet geschieden. En want God is geen God van verwarring, maar van vrede, staat er in vers 33. En daarom staat er in vers 30. Doch indien een ander die er zit iets geopenbaard is, dat de eerste zwijgen. Namelijk, de ander die wat zeggen wil, moet wachten tot de eerste is uitgesproken. Men moet niet gelijktijdig iets doen, men moet het na elkaar doen. En je kunt niet zeggen, ja, maar ik kreeg inspiratie of de geest gebiedt mij dit nu te zeggen, dus nou moet ik wel. Nee, zegt Paulus, dat is niet waar. De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen. De geesten, de profeten, degene die profeteren dus, kunnen zelf bepalen wanneer ze dat doen. Dus ze kunnen in ieder geval op elkaar wachten. En waar het me nu om gaat, is dat het woord geest hier gebruikt wordt voor de gaven die men ontvangen heeft. Voor dat wat de geest gegeven heeft. En echt, dat is van groot belang. Het woord geest wordt dus gebruikt voor de gever, zowel als voor de gave. En uit het verband blijkt vanzelf wel waar het over gaat. Dus ik hoef er verder eigenlijk niks aan toe te voegen. Maar ik kom er nog wel op terug straks. We gaan even verder. Het woord geest wordt namelijk ook gebruikt voor... Waar heb ik eigenlijk aan gezegd? Voor de nieuwe natuur, voor de nieuwe mens. Voor dat wat uit God geboren is. Ik heb dat al aangehaald uit Johannes 3, vers 6 en vers 8. Vers 8 zegt, de geest blaast waarheen hij wil. Of de geest de wind waait, maar er staat het woord geest, pneuma, in het Grieks. De wind of de geest waait of blaast of werkt waarheen hij wil. Alzo is het ieder die uit de geest geboren is. Waaruit volgt dat dat wat uit God geboren is, of dat wat uit de geest geboren is, dus inderdaad geest is. Niet alleen de vruchten, het werk van de geest wordt geest genoemd, maar ook dat wat uit de geest geboren is, wordt geest genoemd. En wat uit de geest geboren is, dat is makkelijk genoeg, dat is onze nieuwe mens. Onze nieuwe natuur die we van God ontvangen hebben door wedergeboorte, die heet gewoon geest. Ja, niet altijd, maar heel dikwijls. Ja, dat heet geest. Als de apostel Paulus het heeft over geest, heeft hij het altijd daarover. Over de nieuwe mens, over dat wat uit God geboren is. Hoewel andere schrijvers, ook in de Bijbel, het woord geest gebruiken voor aspecten van de oude mens, is het zo dat Paulus het woord volledig reserveert voor de nieuwe mens, en voor de oude mens gebruikt hij dan andere termen. Dan heeft hij het over gemoed of denken of weet ik veel. Want dat heet, noemen wij ook gewoon geest. Maar hij gebruikt het woord geest niet. Hij gebruikt het woord geest alleen voor de nieuwe mens. Voor dat wat uit de geest, dus uit God zelf, geboren is. En in de praktijk is mij gebleken dat alleen al dit verschijnsel een heleboel oplost. Een heleboel problemen oplost. Als je dit alleen maar weet. Dat geest de aanduiding kan zijn van de nieuwe mens. Ga ik nog weer verder. Want... dan wordt het iets moeilijker. Geest wordt ook gebruikt voor het zogenaamde opstandingslichaam. En dat wordt wat ingewikkeld, omdat lichaam natuurlijk te maken heeft toch met de buitenkant en met zienlijke dingen. Maar zoals gezegd, de geestelijke dingen kunnen zich uitdrukken in zienlijke dingen. Dat is meestal een tijdelijke aangelegenheid, maar het gebeurt. Maar daardoor worden ze toch nog geest genoemd. Dat is namelijk zo in bijvoorbeeld 1 Korinthe 15. Oh, dat heb ik voor me liggen, dat is makkelijk. Een bladzijde verder, hè. 1 Korinthe 15. Inderdaad, vers 44 en 45. Waar gesproken wordt over het lichaam wat sterft en het lichaam wat wordt opgewekt in die volgorde. En dan staat er in vers 44, een zielelijk lichaam wordt er gezaaid. Psychikos, zielelijk, niet natuurlijk, zielelijk. De vertalers vertalen het niet met zielelijk, maar met natuurlijk, om de eenvoudige reden dat zij niet inzien dat het stoffelijk lichaam inderdaad ziel is. En dat is zo, omdat dat in strijd is met de Griekse filosofie. En men zegt het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Dus komt die Griekse filosofie mee en hier klopt het dan niet. En dus redeneert men het woord weg. Men redeneert het woord ziel weg en vervangt het voor natuur. Maar dat is helemaal niet nodig. Wij dienen alleen maar te weten dat de Griekse woorden die gebruikt worden hun betekenis ontlenen aan het Hebreeuwse woord waarvan ze de vertaling zijn. Zodat alle Griekse woorden in de Bijbel een Hebreeuwse betekenis met zich meedragen. Een heel simpel gegeven, alleen wij realiseren ons dat lang niet altijd. Maar het is een van de eerste dingen die je eigenlijk zou moeten leren bij de bestudering van de Bijbel. Wat dit woord psyche of psychikos in het Grieks betekent, dat kan ons helemaal niks schelen. Van belang is het van welk Hebreeuws woord het de vertaling is, in de Septuaginta, waarna het ons wat uitmaakt wat het Hebreeuwse woord betekent. En de psyche of psychikos is de vertaling van het Hebreeuwse woord nefesh. En dat betekent, dat vertalen we met ziel naar het Nederlands. Dat doen we nou eenmaal. Maar een nefesh in het Hebreeuws is gewoon een lichaam. Is namelijk de hele mens. Het lichaam, de buitenkant, met al wat erin is. Ook de binnenkant dus. Alles bij elkaar, de hele mens heet ziel. Adam had niet een ziel. Adam woonde niet in een ziel. Adam was een ziel. En de uitdrukking mijn ziel is normaal idioom voor ik. Eigenlijk als men met nadruk zegt ikzelf, ik in mijn hele wezen. Wel, dus dat wil zeggen, zegt men mijn ziel. Je zegt niet ik maak grote heren, dat is veel te zwak. Zo'n klein woordje, ik maak grote heren, dat valt helemaal niet op. Meestal korten we het nog af en zeggen ik maak grote heren enzovoort. Dat blijft haast niks van over. Maar als je met nadruk wil zeggen dat ik doe dat met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel verstand, met heel mijn kracht. Dan zeg je mijn ziel maakt grote heren. En dan moet je niet ineens gaan zeggen dus heb ik een ziel. Want dan begrijp je er niks van. Het betekent ik ben een ziel. Zie? En ik, namelijk mijn hele ziel, mijn hele mens, maak grote heren. Dat is de uitdrukking. Je moet dus oppassen met de taal. Het gaat niet aan om uitdrukkingen uit het schrift te trekken en ze een betekenis mee te geven. Je moet ze laten staan en de betekenis eraan geven die ze in het verband daar hebben. En iedereen weet dat als er staat mijn ziel maakt grote heren, dat het niet betekent alleen mijn ziel, maar mijn lichaam niet. Dat betekent het niet, hè? Dat betekent ik helemaal, dat weet iedereen. Nou, dus de mens heeft niet een ziel, de mens is een ziel. En in die ziel bevindt zich ook geest en nog een paar dingen, daar zullen we het nu even niet over hebben. Maar het gaat erom dat dit lichaam, dit oude lichaam, is ziel. Zo heet het nou eenmaal in de Bijbel. Dat de vertalers daar moeite mee hebben, dat blijkt, dat is jammer, maar wij niet. Dus we laten het gewoon staan. Er staat een zielelijk lichaam wordt er gezaaid. Deze dus. Een zielelijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Want zielelijk staat tegenover geestelijk. Zielelijk is dat wat sterft en wat in de aarde valt. Geestelijk is dat wat opgroeit, dat wat wedergeboren wordt enzovoorts. En daarom, aangezien het lichaam dat ziel is, namelijk het zielelijk lichaam, de aanduiding is van de oude mens, het oude lichaam, is dan ook de uitdrukking het geestelijk lichaam, de aanduiding van het opstandingslichaam. Het lichaam wat opgewekt wordt uit het graf, nadat de graven geopend worden, want daar gaat het in 1 Korinthe 15 over. En dat lichaam wordt genoemd geestelijk lichaam. Wel, het zielelijk lichaam is een lichaam dat ziel is, En het geestelijk lichaam is een lichaam dat geest is. En een bewijs, het zal u misschien vreemd in de oren klinken, maar het bewijs daarvoor is dit. Dat het opstandingslichaam van de Heer Jezus normaal gesproken niet zienlijk was. Men gebruikt hetzelfde argument trouwens voor het tegendeel. En men zegt, het opstandingslichaam van Christus was een zienlijk lichaam, want men kon hem zien. Maar dan zeg ik, meestal niet. Dat was maar bij enkele gelegenheden zo. Was uitzonderlijk. Want normaal gesproken zag men hem niet. En bovendien is het toch moeilijk om te zeggen van een lichaam dat ziel is, dat het de kamer binnenkomt zonder de deur open te hoeven doen en zo. Het is duidelijk dat we dan met geestelijke dingen te maken hebben. Dingen die nu helemaal geest genoemd worden. Niet in de zin van een spook, dat zegt de Heer Jezus ook. Zie, maar het is niet, ik ben niet een geest. Maar dat wil nog niet zeggen dat zijn lichaam dus niet geestelijk was. Want dat was het wel. En dat is volstrekt in overeenstemming met 1 Korinthe 15. Het zielijk lichaam sterft, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. En een geestelijk lichaam is een lichaam wat gewoonlijk niet gezien wordt. Dat het zich kan materialiseren of zich stoffelijk kan uitdrukken, dat geloof ik best. Dat is vanzelfsprekend, dat gebeurt ook in de Bijbel. Maar niettemin is hij geest. En ook als God verschijnt aan Abraham, houdt God niet op geest te zijn. Toch? Dat verandert toch niet? God verandert in wezen toch niet? Hij blijft geestelijk. En het opstandingslichaam is dus geest. Daar staat hier ook, alzo, vers 45. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. En dat kun je gewoon weglaten, want er bestaat in de grondtekst immers niet. Dus Adam is geworden tot levende ziel. Dat staat in Genesis 2, vers 7. En dan, de laatste Adam, Christus dus, is geworden tot levendmakende geest. Maar ziel is de aanduiding van Adams lichaam, zodat het woord geest hier de aanduiding is voor het lichaam van Christus. En wel zijn opstandingslichaam, want daar gaat het hier over. Het gaat niet eens over de gemeente als lichaam van Christus, hoewel dat zou kunnen, maar dat is een bredere toepassing ervan. Het gaat hier gewoon om het lichaam wat uit het graf verrees. En een zielijk lichaam ging het graf in en een geestelijk lichaam kwam eruit. Een lichaam dat geest is. Want staat er, er is nou eenmaal een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. En als je zegt, dat kan toch niet, dan zeg ik, gij dwaas. Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Dan lees ik, gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. Vers 36. En, zegt de apostel Paulus, een tarwekorrel is ook niet hetzelfde als een gerstekorrel of een rijstkorrel. Het is allemaal graan, het is allemaal zaad, maar het is wel verschillend. En heb je ook vlees van vee. Hè? Je hebt rundvlees, je hebt varkensvlees. Dat is verschillend. Eén is voor de Jood rein en het ander niet. Maar toch is het gewoon vlees. En dan heb je nog vlees wat we straks in de soep hebben liggen. Hè? De kippensoep. Ja, dat is een ander soort vlees. Dat proef je ook. Hè? Dat is geen varkensvlees of zo. Dat is weer anders. Allemaal verschillende soorten vlees. Dus dat is helemaal niet zo gek. Het zijn ook verschillende soorten lichamen. Nou, zegt Paulus, zo is er ook een zielijk lichaam en een geestelijk lichaam. En we doen goed aan om ons met die gedachten vertrouwd te maken, zonder meteen te willen verklaren hoe dat allemaal kan en hoe het verstand komt en welke formules daarmee te maken hebben, hoe het gaat met de omzetting van eiwitten en dat soort flauwekul. Ik bedoel, dat heeft hier niks mee te maken. Het gaat erom dat het gewoon zo is. Zie? Dus, het opstandingslichaam wordt ook geest genoemd. Dat blijkt eigenlijk ook, hoewel dat een moeilijk vers is om het aan te halen, maar dat blijkt eigenlijk ook uit 1 Petrus 3. Vers 18, dat is de moeilijkheid. Vers 18 staat, want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Ja. Het vlees is uiteraard het lichaam van de oude mens, waar het graf inging, en levend gemaakt door de geest, wil zeggen dat zijn opstandingslichaam dus inderdaad geest heet. Diezelfde uitdrukking staat trouwens ook in Timotheus. Levend gemaakt door de geest. Of in de geest. Of geestelijk levend gemaakt, want dat is het eigenlijk. Hè? Gestorven in het vlees en levend gemaakt in de geest. Ik ga nog even verder, nog een paar dingen noemen. Het woord geest wordt gebruikt voor engelen. Dan zult u zeggen, ja, dat weten we langzamerhand wel. Want er staat in Hebreeën 1, het laatste vers, dat de engelen zijn gedienstige geesten, welke uitgezonden worden om ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. En dan zeg ik, als u dat zegt, dan zeg ik, dus u weet het wel. Niet alleen dat engelen geesten zijn, maar bovendien weet u dan dus ook dat ze uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Dus u weet dat er hemelse machten, geesten zijn die bezorgd zijn om ons en die verantwoordelijkheid dragen zelfs voor ons welzijn. En dat is een hele rust, want dat betekent dat wij dat zelf niet hoeven te doen. Hè? Ja, dat is van belang. Maar in ieder geval, engelen zijn geesten. U wist dat al, maar het is goed om dat te realiseren. Handelingen 8 is het, geloof ik. Daar, even kijken of het wel waar is. Ja, Handelingen 8. Er staat in vers 26. Een engel des Heren sprak tot Filippus. En in vers 29 staat. En de geest zeide tot Filippus. En dan is de vraag. Wie is nu die geest van vers 29? Dat is makkelijk. Dat is de engel van vers 26. Want de engel is een geest. Daar hoef je niks moeilijks bij te maken. Gewoon in het verhaal blijven. Natuurlijk kan geest wat anders betekenen. Het meest voor de hand liggende in het verhaal is gewoon. Het is die engel. Een engel des Heren. En een engel is dus een geest. Dat komt op andere plaatsen natuurlijk ook voor. In Openbaring wordt altijd veel werk gemaakt van de zeven geesten die voor de troon van God zijn. In Openbaring 1 vers 4. Maar die zeven geesten worden nog vaak genoeg genoemd. Maar bij gelegenheid worden ze ook gewoon engelen genoemd. Zeven engelen. En daarmee is het probleem van het vers weg, want soms is men geneigd die zeven geesten te verklaren als uitbeeldingen van de Heilige Geest van één. En dan wordt het toch wat ingewikkeld, want eerst hebben we God, dan hebben we de Heilige Geest, die men dan dikwijls nog ziet als twee totaal verschillende wezens. En dan blijkt die één bovendien nog weer zeven te zijn. En de drie-eenheid was al zo moeilijk. Zie, men zandt daarin, men komt er ook niet uit. Maar dat komt ook omdat men op het verkeerde spoor zit. Die zeven geesten zijn gewoon zeven engelen. En in hoofdstuk 2, of aan het eind van hoofdstuk 1 staat dan ook, dat verklaard zal worden hoe dat zit met die zeven engelen en met die zeven kandelaren en met die zeven sterren. Want er worden ze in verband gebracht met zeven gemeenten, zodat je maar weer ziet dat het inderdaad engelen zijn die iets te doen hebben met de gemeente, met gelovigen voor wie zij, die zij dienen eigenlijk namens God. Dat verhaal, dus zo moeilijk is het niet. Als er dus ergens staat, de geest deed dit of de geest deed dat, kan het heel goed zijn dat er gewoon over een engel gesproken wordt. Voor zover je dat dan gewoon vindt, natuurlijk. Hè? Nou, nog wat. Het woord geest wordt zelfs gebruikt voor demonen. En dat zijn geesten van het laagste allooi, zeg ik altijd. Want ik heb weinig respect voor ze.
Amen.
Hè? Ja, als ik weinig respect heb voor hen, dan hebben zij misschien veel respect voor mij. Hè? Dus daar hou ik het dan maar op. Maar in ieder geval, het woord geest wordt gebruikt voor demonen. Want demonen zijn wezens. Ik zeg niet personen, want dat kan je niet zeggen zo. Maar het zijn wezens die onzienlijk zijn. Niet erg hoog. Ze hebben zelfs geen lichaam meer. Dat kun je van engelen niet zeggen. Engelen hebben nog een lichaam. Demonen niet eens. Die zijn altijd op zoek naar lichamen. Vandaar dat ze voor ons soms gevaarlijk zijn. Maar in ieder geval, ze worden geesten genoemd. Dus als er ergens staat, de geest, zeg dan niet meteen, dat is God of dat is de Heilige Geest. Het kan wel een boze geest zijn. En soms is dat ook zo, afhankelijk van waar het woord gebruikt wordt. En daar gaat het nou om, we moeten leren dat onderscheid te maken. Geest is een term die de dingen samenvat, waaruit het verband moet blijken waar het om gaat. Vandaar dat heel dikwijls bij staat, de geest, staat erbij, de boze geest of de demon, vertaald met de duivel. He? Dus dan weet je waar het om gaat. Nou, zo moet je dit begrip in een verband laten staan. Verder is het zo dat het woord geest gebruikt wordt voor bepaalde eigenschappen die onzienlijk zijn en daarmee voor de mens zelf. Voor zover wij de mens zien als een onzienlijk wezen, wat hij in zekere opzicht is, wordt dat inderdaad als geest aangeduid, alleen niet door de apostel Paulus. Dat moet ik er meteen bij zeggen. En verder weet ik het niet zo precies, maar de apostel Paulus doet dat niet. In het Oude Testament vind je dat wel. Mijn geest, mijn ziel maakt groot de Heer, maar er staat ook dat de geest dat doet, mijn geest. En dan is de mens niet alleen ziel, maar bovendien ook geest. Maar pas geest is de aanduiding van de onzienlijke dingen. Dan hebben we nog dat geest gebruikt wordt voor allerlei eigenschappen van de mens. Maar dan raken we heel eind weg. Laat ik een paar dingen nog noemen die heel bekend zijn. Geest is het woord voor adem en voor wind en voor damp. Dus, kortom, zelfs dingen die wij tot stof, als stoffelijk beschouwen, maar die niettemin onzienlijk zijn. Zodat je nou weer ziet dat die scheiding niet zo groot is als het hier op het bord lijkt. De onzienlijke dingen maken soms deel uit inderdaad van de zielijke, de stoffelijke dingen, al zijn ze dan ook nog onzichtbaar. En dat is natuurlijk mede zo, omdat die onzienlijke dingen als adem en wind in feite typen zijn dan ook van geestelijke dingen. En meer in het bijzonder, de geest zelf, de Heilige Geest zelf. Maar daarover hebben we het vervolgens weer vanmiddag, wanneer we spreken over de geest zelf.